Het boek Prediker. In het boek Prediker zijn we gekomen bij vers 11, maar het lijkt me goed om nog even het hele hoofdstuk 1 te lezen, want we komen nu een paar versen verder. De woorden van de Prediker, de zoon van David, de koning van Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al is, het alles is ijdelheid. Wat voor voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft staan in eeuwigheid. Ook hijgt de zon op, komt de zon op en gaat de zon onder en hij hijgt naar zijn plaats waar hij oprees. De zon is in de Bijbel mannelijk, in het Hebreeuws. Hij gaat naar het zuiden en hij draait om naar het noorden. De wind draait steeds rondgaande en de wind keert terug tot zijn ronddraaiingen. Al de rivieren gaan de zee in, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de rivieren vandaan komen, daarheen keren zij terug. Al deze dingen zijn zo vermoeiend dat niemand ze zal kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van het zien en het oor wordt niet vervuld van het horen. Wat er geweest is, dat zal er zijn. En wat er gedaan is, dat zal gedaan worden. Kortom, er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men zou zeggen, beweren? Zie, dit is nieuw. Het is al lang geleden geweest, in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis aan de voorgaande dingen, mensen eventueel. En van de nakomende mensen of dingen die nog zijn zullen, van hen zal ook geen gedachtenis, herinnering zijn bij diegenen die na de hand zullen zijn. Ik, Prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat men doet onder de hemel. Deze moeilijke, vermoeiende bezigheid heeft God aan de mensenkinderen gegeven om zich daarin te bekommeren. Ik zag al de daden werken aan die onder de zon geschieden. En zie, het was ijdelheid, al ijdelheid en kwelling van geest. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden en hetgeen ontbreekt kan niet geteld worden. En ik sprak met mijn hart en zei, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en kennis gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid. Ik ben erachter gekomen dat ook dit een kwelling des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriet. En wie wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart. Het is een prachtig tekst om komende week eens op school te gaan vertellen. Nou, als je het boek Prediker zo zou lezen, dan zou je denken, wat die man ontzettend negatief. Schijnbaar zit er helemaal niks goeds in de hele gang van zaken, in deze wereld enzovoort. En het is bijna allemaal kommer en kwel en ellende. En dat is het eigenlijk niet. Het is een heel positief boodschap, gezien vanuit het leven Gods. Als je dus hier in deze wereld wat wilt tot stand brengen en je komt dan zo iemand tegen, dan zou je kunnen zeggen van nou, hij had het ook wel wat leuker kunnen zeggen. Maar goed, het is zo dat het begrip ijdelheid en ijdelheden eigenlijk niks anders is dan dat er gezegd wordt, alles, het hele heelal, is eigenlijk onderworpen aan ijdelheid, aan zinloosheid, aan leegheid. God is daar op zich niet meer in. Ook al beweert men vaak wel, God is daar niet meer in. En waarom niet? Omdat deze wereld, deze schepping en ook de aarde aan ijdelheid onderworpen is. Aan leegheid, aan zinloosheid. Dat wil zeggen, het heeft geen doel op zich. En we zullen dan ook zien, heel Prediker door, dat altijd weer die gedachte komt dat mensen de neiging hebben om wat ze tot stand brengen, hun werken, hun daden, om die op te hemelen. Omdat ze daarmee zelf dan eigenlijk ook wel belangrijk zijn. En dat is een wens, dat is een verlanging, wat het vlees eigenlijk maar al te graag wil. Het wil herkend worden, het wil gezien worden. Een mens wil iets betekenen. En dus gaat hij hard op pad om van allerlei werk te doen en allerlei prestaties te leveren, waarvoor uiteraard dan andere mensen weer waardering hebben en zulke dingen worden over en weer gedaan, zodat de mensheid het idee heeft dat ze steeds verder komt. En dat klopt ook, verder van God af en dichter bij de verheerlijking van zichzelf. En dat is het verhaal eigenlijk hier. Vandaar dan ook dat de Bijbel, als het gaat om de schepping die in zonde is gevallen, keihard is, maar ook heel duidelijk, er zit geen doel in alles wat mensen doen. En op een gegeven moment kan het zijn, niet verderop staat, dan is iemand altijd druk geweest, bezig geweest met alles, en dan overlijdt hij, voor wie zal het dan zijn? Dus al die zaken worden ook aangeduid om aan te geven, zonder God, want daar komt het op neer, zonder God is het leeg, is het zinloos, het bestaan is zinloos. En de mensen worden nota bene ook nog door God opgewekt om die zinloosheid maar te gaan doen. Dat staat hier ook. Nou, vers 12, daar waren we gebleven. Ik, prediker, zo noemt hij zich, de verzamelaar, hè, hebben we gezien in het eerste vers. En die dus de dingen van de woorden van God uitroept en verzamelt. Ik, prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Let op, het gaat om Israël. En wel in Jeruzalem. De 12 stammen waren nog bij elkaar. Vandaar ook koning over Israël. Het was nog een geheel, een totaal. Het was nog niet uit elkaar gegaan. Nadat Salomo gestorven is, is het rijk uiteengevallen in een 2-stammenrijk en een 10-stammenrijk. En vanaf dat moment kwamen er grote problemen in allerlei vorm, rondom het geloof, rondom het vertrouwen in de dingen van God enzovoort. Dus hij was over heel Israël, was hij koning. Dus over al de 12 stammen. En het was zo dat Salomo op een gegeven moment ook wel eens een neiging had om zelf in te grijpen, zodat wat God al gezegd had wat zou gebeuren, dat het zou scheiden, dat hij dat zou willen tegenhouden. Dat zien we bijvoorbeeld in 1 Koningen 11. Als het gaat om die eenheid. 1 Koningen 11. Dat is even een prettig grim. Ik even een paar dingen over zeggen. Salomo, de 40 jaar geregeerd. Aan het eind van zijn periode ging hij meer en meer, ook afgoderij doen. Dat wil zeggen, de vrouwen, die kwamen steeds meer vanuit de wereld. En die mochten in het paleis, of in de omgeving van het paleis, hun eigen godsdienst houden. Dat was niet meer zo wijs van Salomo, zeg maar. Met als gevolg dat hij tolerant werd. Nou, dat is niet al te best, maar het wordt wel genoemd. Waarom? Omdat er, hoeveel vrouwen had hij?
700?
Nee. Ja, je had 1000 vrouwen. En je had 700 echte. En 300 bijvrouwen, wat het verschil dan ook mag wezen. Misschien dat hij 300 meer boodschappen moest doen dan die 700, weet ik. Laat daar nog op houden.
Dus je kunt
daar horen. Ja, daar ben je wel druk mee. Maar goed, hoe dan ook. Zijn gedachtegang ging dus steeds meer naar die tolerantie toe. En dat zien we dan ook in vers 1 al. En de koning Salomo had vele vreemde vrouwen lief, dus vrouw uit de vreemde lief. En dat naast de dochter van de farao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonitische en Hethitische. Dus allemaal vanuit de omgeving. Van die volken waarvan de Heer had gezegd, je zult niet tot hen binnengaan, ze zullen niet bij u binnenkomen. Dus daar moet je juist net van scheiden. En vers 3 zegt, hij had 700 vrouwen voor stinnen en 300 bij vrouwen. Men maakte er maar wijven van. En zijn vrouwen veranderden zijn hart. Want het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden trokken, zou je kunnen zeggen. Zodat zijn hart niet volkomen was bij de Heer. Zoals het hart van zijn vader David. Die is dat dus de hele tijd gebleven. Dit kennen we eigenlijk niet zo. Je denkt altijd dat Salomo het helemaal uitstekend heeft gedaan. Dus deed Salomo het kwaad was in de ogen des Heeren. En volhardde niet de Heer te volgen zoals zijn vader David. Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, de afgod, verfoeisel wordt hier genoemd, de verfoeilijke afgod van de Moabieten. En dan nog voor Molech, de god van de zonen van Ammon. En zo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen die aan haar goden rookten en offerden. Ze rookten ontzettend veel daar. Vandaar dan ook dat er een straf komt, namelijk dat het rijk verdeeld wordt. En dat zag je natuurlijk helemaal niet meer zitten. Vers 11 zegt, daarom zei de Heer tot Salomo, omdat dit bij u geschied is, dat je niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen, zal ik zeker dit koninkrijk van u scheuren en het aan uw knecht geven. Maar in uw dagen zal ik dat niet doen, ter wille van je vader. Maar van de hand van uw zoon zal ik het scheuren, dus van Rehabiam. Doch ik zal het hele koninkrijk niet afscheuren. Eén stam zal ik uw zoon geven, de stam Juda met Benjamin, twee stammen dus eigenlijk, om ter wille van de knecht, mijn knecht David, die ik verkozen heb. En Salomo. Dus wat gaat er gebeuren? Dat rijk, dat gaat in een twee- en een tienstammenrijk. Israël, tien stammen, en Juda, twee stammen. Van Juda is het begrip Joden afgeleid overigens, hoor. Dus Juda plus Benjamin, dat zijn dan de twee stammen en de rest. Israël met tien stammen, die kwamen onder de persoon Jerobeam. En die twee stammen, de zoon Rehabiam. Van die tien stammen is er nooit één vorst geweest die God trouw is geweest. Nooit. Van de twee stammen waren er nogal een paar. Zoals Hiskia bijvoorbeeld, Asa, zo en nog verschillende andere, Jozefat, die wel trouw waren. Daardoor is Juda ook langer in het land Israël gebleven. Terwijl Israël, zelfs de tien stammen, eigenlijk al, Salomo, om en bij het jaar 1000 voor Christus, dan rekenen we even zo, is gestorven. En in 700 zoveel is Israël weggevoerd en in 500... 56, sorry, in die buurt 86, is Juda weggevoerd. Ik weet de dagen niet precies, maar het is in ieder geval zo gebeurd. Deze 1000 vrouwen staan, even model, ik ga even een klein uitstapje doen, na de 1000 jaar, waarin de vredevorst, de Shlomo, dat is Salomo namelijk, dat is de vredevorst Shalom, hij die vrede brengt, gedurende 1000 jaar vanuit Israël over, vanuit Jeruzalem over de hele wereld zal regeren. 700 vrouwen, jaren, zal het goed gaan. In de zin van dat mensen duidelijk trouw zijn, trouw moeten zijn aan God, hoe dan ook. En de laatste 300 jaar gaat het minder. Ja, men moet wel, maar er is onderhuids, in die 1000 jaar in de toekomst, is er meer en meer weerstand. Meer en meer weerzin. En de grootste groep mensen, die zijn eigenlijk niet gebaat bij de wetten en de regels die de Heer geeft. Want het vlees, waarom doet God dat dan? Waarom gaat hij dan regeren vanuit Jeruzalem met recht en gerechtigheid? Hij pakt dus zonde en wat het er wezen mag, pakt hij rechtstreeks aan. Het zijn Israëlieten, Joden, de gemeente, die waar dan ook eigenlijk allemaal moeten helpen bij de uitvoering van die regels en van die wetten. Hij pakt het aan, nu doet hij dat niet. Nu lijkt het alsof God dood is voor heel veel mensen, dat is hij ook. Want dood wil zeggen dat je geen relatie hebt met. Dus als de mensen zeggen God is dood, kunnen ze ook zeggen zij zijn dood, omdat ze geen relatie met God hebben. Maar goed, dus is genade de wijze waarop God nu regeert. In de volgende periode is het een aanpakken van de handel. En dan wordt echt de zonde gestraft. Je krijgt tijd, wil je niet, dan word je gestraft. Het loopt dus af na verloop van tijd. Maar Satan, die is gevangen gedurende die tijd, dus die kan niks doen. Toch loopt het af en je kunt dan niet zeggen dat Satan dat doet. Sommige evangelische kringen die schuiven alle zonden en alle verkeerde dingen op Satan. Nou, die doet dat dan maar. Dat is allemaal erg makkelijk. Maar er is ook nog iets als het vlees waar een mens zelf mee zit. Zelfs als je vrij bent van de macht van de Satan, dat betekent nog niet dat je niet te maken hebt met het feit dat er in mij dingen zijn die ik eigenlijk niet wil dat ze er zijn. Maar goed, ze zijn er toch op de een of andere manier. Nou, dat wordt duidelijk afgestraft, maar het wordt ook getoond in die 1000 jaar. En we zien dan ook dat na die 1000 jaar Satan voor korte tijd uit die duisternis weer omhoog komt. Waarom? Om te verzamelen al die mensen die eigenlijk die banden van God wilden afhalen. En niet meer langer die weg wilden gaan. Psalm 8 gelooft zich dat ze zeggen, laat ons die banden van hem scheuren. We willen niet dat hij koning is. Dus dat koningschap van Salomo staat model voor het koningschap van de Heer gedurende de toekomst in die 1000 jaar. Niet voor niks dat beide Salomo vredevorst zijn en dat beide met het begrip 1000 te maken hebben. Nou goed, deze koning wordt dus ongehoorzaam en dan zorgt de Heer, vers 14, voor tegenpartijders. Een Edomiet. Dus, en zo had je toch nog een paar anderen die er ook waren. En hij kreeg dus tegenstanders in wat voor zin dan ook. En ja, Salomo wilde van alles gaan doen om dat eigenlijk weg te halen. Maar dat lukte niet, wat hij ook probeerde. En dat was een tegenstander en op andere plaatsen staat ook een tegenstander. En hij moet uiteindelijk zien dat hij, hoe trouw hij ook was, dat ook hij op een gegeven moment niet meer volledig die trouw vasthield. Dat is ook het probleem een beetje binnen de gemeente, dat de aanvankelijke enthousiasme na verloop van tijd, zeker als je de Bijbel een beetje kent, of althans een aantal dingen kent, dat de mensen denken van nou, nu weet ik het wel, en nu wil ik eens wat leukere dingen horen, of aangenaam, of nieuw, enzovoort. En dan gaat het niet meer om de stille trouw aan God, maar dan gaat het alleen maar om aardigheidjes, om leukigheidjes, en dat moet het toch niet wezen. Maar hier is hij dus nog koning over die 12 stammen. En vers 13 van Prediker ondertussen weer. En ik gaf mijn hart over, begaf, is gewoon ik gaf mijn hart over, om te onderzoeken en na te speuren met wijsheid. Je kunt ook andersom doen, want dat, zo staat het in de volgorde. Om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren. Dat is een wat aparte vorm. Wijsheid is gochma, daarvan is ons woord gochem afgeleid. Oh, dat is een gochem. Ja, het woord gochma, wijsheid. Dat is een slimme. Dat is het Jiddische term. Het Joodse terminologie voor gochma. Gochma is wijsheid. En dat is de wijsheid die hij ook van God had gekregen. En ik gaf mijn hart over. Ik gaf mijn hart, dus het hart wordt in de Bijbel gezien als het centrale gegeven van waaruit de woning van God is, waarin de woning van God is, waarin de gedachten, de meningen, de visies enzovoort worden gegeven, waarbij het hart natuurlijk niet zozeer moet zien als dat kloppende ding in je lichaam, maar het hart wordt genoemd omdat vanuit het hart het hele lichaam zijn voeding krijgt. Voedsel wordt via het bloed helemaal door het lichaam gebracht tot in de kleinste details, waardoor groei en ontwikkeling plaatsvindt. En het hart is meteen daarin ook de centrale plaats voor het stoffelijke lichaam. En als we zeggen, ik geef mijn hart over, wil zeggen dat is de centrale plaats voor de innerlijke persoon, voor de persoon van mijzelf. Ieder heeft een eigen hart, ieder heeft een eigen persoonlijkheid en de centrale plaats daarin wordt in de Bijbel hart genoemd. En dan moet je dat hart in een overdrachtelijke zin zien, zoals het letterlijke hart voor het lichaam is. Vandaar ook dat sommige plaatsen over binnenste spreken enzovoort. Maar goed, hij gaf dus zijn het centrale gegeven van hemzelf, gaf hij over om twee dingen. In ieder geval met wijsheid. Dat is wijsheid die van God komt. Hij had om wijsheid gevraagd. Hij kreeg daarnaast ook nog rijkdom enzovoort. Maar hij had om wijsheid gevraagd. En die wijsheid die kreeg hij dus boven mate, waardoor hij dus enorm veel inzicht had in de zaken rondom de schepping, rondom de wereld, de omgang van mensen met elkaar. Denk maar aan die twee vrouwen, die zaten ter ruzie over een kind. En zo, die wijsheid, daarmee kon hij regeren. Met die wijsheid zouden koningen, staat ook in de Bijbel, op aarde moeten regeren. Nou ja, die wijsheid, die kreeg hij van God. En hij ging in die wijsheid kijken, twee dingen doen. Onderzoeken en naspeuren, zo wordt het even genoemd. Dat is eigenlijk hetzelfde met die verstanden, dat onderzoek algemeen is en naspeuren precies, in het bijzonder. Ik kan op een gegeven moment bepaalde dingen proberen te onderzoeken en dan kom je nog niet voldoende, komen dingen vaak nog niet voldoende uit de verf, dan zul je preciezer moeten werken. Nou, het onderzoek is een algemene term en het naspeuren geeft eigenlijk aan de Hebreeuwse term voordat het wat preciezer gaat in de hele precieze vorm. Het woord wat voor naspeuren staat is eigenlijk spieden. Dat is ook alweer een oud woord, maar goed. Spieden wil zeggen dat je steeds rondtrekt, zo wordt het ook wel genoemd. Steeds rondtrekt om dat gedeelte wat je onderzoekt ook werkelijk van alle kanten te bekijken, dat je dus in ieder geval er niet naast zit. Hij gaat dat dus doen. Niet alleen de algemene contouren, want daar kun je dan nog wel wat voor zeggen, maar ook de precieze dingen. Wat ging hij daarna kijken? En wat ging hij dan bespeuren? Dat staat er dan bij. Al wat gedaan wordt onder de hemel. Zo prachtig. De vorige keer al even over gehad, ik ga er even weer op in. Er is een verschil tussen onder de zon en onder de hemel. Zo, nu doe ik het even op mijn manier. Dus de zon, dat kan iedereen wel zien natuurlijk. Onder de zon heb je dus de tweede hemel. En dan heb je de eerste hemel. En waar God woont, dat is de derde hemel. Derde hemel waar het paradijs Gods is. Meer hemel hebben we niet. En in de islam hebben ze zeven hemelen, maar ze zoeken het maar uit. De derde hemel is dus de plaats waar God woont. De tweede hemel is de hemel van de sterren, van de atmosfeer, zeg maar. De stratosfeer. En de eerste hemel, vogelen des hemels, de wolken des hemels, heeft alles te maken met onze atmosfeer. Dus dit gedeelte, de tweede hemel, is aanmerkelijk groter dan de eerste. En dat betekent dus dat de grens ligt, in dat geval, op aarde. En als er dus staat, ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren wat men zo al doet onder de hemel. Dus wat men doet, wat er gedaan wordt, dan heeft het dus alles te maken met de arbeid in deze wereld, wat mensen doen. Als het staat onder de zon, hebben we de vorige keer al even gezien, dan gaat het om ook wat de demonen en de machten van Satan enzovoort doen. Dan is het natuurlijk een ander verhaal. Dan betekent het dat het inclusief niet alleen de mensheid, maar ook inclusief die geestelijke machten zijn enzovoort. Daar wordt dus ook gezegd in vers 3. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid waarmee hij zich aftopt, staat er eigenlijk. De moeite waarmee hij zich aftopt onder de zon. En dat betekent dus dat de mens niet alleen onder de zon is, maar dat betekent dus dat die mens op de een of andere manier, wordt hier stilletjes gezegd, beïnvloed wordt. Door denken, door situaties en door macht en door geesten. Voor de zondvloed was de mensheid, die had veel meer kennis van zaken dan nu tegenwoordig over hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Alleen dat geloofde ze niet, dat wilde ze niet. En om uiteindelijk te voorkomen dat het zaad het zaad van de slang zou overwinnen, heeft Satan op een gegeven moment twee van zijn engelenvorsten de opdracht gegeven, van de engelenvorsten opdracht gegeven om naar de aarde te gaan in het menselijk lichaam. Dat waren de hunks van die tijd en die moesten met de mensheid copuleren om zover te komen dat die mensheid uiteindelijk uitsterft. Want een ander vlees, dat is van engelen, en een ander vlees is dat van mensen. En dus betekent dat als je dat met elkaar vermengt, betekent dat er uiteindelijk niets meer overblijft. Dat was de bedoeling. En dus heeft God ervoor gezorgd dat dat uiteraard niet zijn weg verder ging. Maar die doet dat dus. Die zorgt daar dus op dat soort dingen voor. En op deze manier, nu kan dat niet, omdat God met geest werkt. Dus moet hij ook met geesten werken. Het is gek, het is altijd gebonden aan het werk wat God doet. Meer kan hij nooit. Hij probeert hem ook altijd na te doen, zodat het een beetje moeilijk is om te herkennen van, komt dat nou van God of komt dat nou niet van God? Daar kan een gelovige om bidden. Goed, al wat er dus gedaan wordt onder de hemel, deze, en moet je goed opletten, want dat kom je regelmatig voor, al wat men doet onder de hemel, dus op aarde. Deze vermoeiende bezigheid, prachtig, deze vermoeiende bezigheid, kwalijke bezigheid, zo wordt het ook wel genoemd, dat is ook goed. Wat hè?
Kwade.
Ja, dat kan, ja, kwalijke, kwade bezigheid. Het woord, die bezigheid, komt alleen maar voor in prediken. En dat betekent ook verdrukking. Betekent ook, datzelfde woord betekent ook hun ellende of hun armoede. Deze kwalijke, armoedige toestand, zou je kunnen zeggen, heeft God aan de zonen van Adam, de uitdrukking kinderen en mensen, dan gewoon zonen van Adam gegeven. Zonen van Adam, dat zijn diegenen in wie Adam zich bouwt. Een zoon is het Hebreeuwse woord ben. Ben komt van het werkwoord bana en dat is bouwen. Een zoon wordt geacht de bouwer te zijn van het volgende geslacht. Dus de zoon van God is degene, betekent in wie God zich bouwt, in wie God zichzelf neerlegt, zeg maar, zoon van God. En dus betekent het woord zoon ook altijd in de Bijbelse gedachtegang erfgenaam. Een erfgenaam. En zo'n erfgenaam betekent, die zal op een gegeven moment datgene wat in het vorige geslacht is, meenemen in het geslacht wat daarop komt. En dus hangt er vanaf welke vader je hebt die verder in zijn kinderen bouwt. Dat is de gedachtegang. Dus de zonen van Adam, die kreeg hij pas na de zondeval. Dus betekent het dat die zonen van Adam niks anders zijn dan zondaren. De zonde is toch de hele mensheid doorgegaan, zegt Paulus in Romeinen. En dat betekent gewoon dat de zonen van Adam niks anders is dan de mensheid in het algemeen, alle mensen. Wie het ook is, al die mensen, ze zijn zondaren. En het is ook het aparte dat de zoon verwekt. En de zonde gaat via de zoon door, niet via de dochters. Vrouwen hebben een hoop dingen, maar dat hebben ze in ieder geval niet, dat doen de mannen. Die mannen die brengen de macht van de zonde door aan het volgende geslacht. Dat wist je niet, hè?
Nee.
Ja.
Hoezo?
Ja, nou, dat is erg onbekend, dat weet ik. Maar goed, waarom kwam Gods geest in Maria? Ja, zegt de katholieke, Maria was zonder zonde. Ja, die weten er niks van, joh. Maar dat heb je ook met al die goden die daar rondlopen. En Maria had nog geen geslachtsgemeenschap gehad met Jozef. Maar geloof enzovoort. Toen kwam Gods geest en die verwekte wat goddelijk is in haar. Waardoor Jezus Christus geen zonde kende. Had hij, zeg maar als vader, zou hij Jozef hebben gehad, dan was het helemaal geen volwassen geweest. Want dan kon hij nooit de zonde van de mensheid dragen, want dan was hij zelf een zondaar. Dus moest God zich in een mens uitdrukken om daaruit een geboorte, een menselijke geboorte te laten komen. En zo is Jezus Christus dus zonder zonde, maar hij had wel in een menselijk sterfelijk lichaam, dus
had hij altijd de keuze om eventueel te zondigen. Maar omdat er ook een goddelijke kant aan hem zat, koos hij altijd, zijn eigen goddelijke macht legde hij af. Betekent dat hij dus arm berooid, hoewel hij notabene de uitvoerder van de schepping was, Yahweh, Jehovah, is diezelfde God in het vlees, in de menselijke gedaante gekomen, om die mensheid die in zonde is, om die te kunnen, die zonde te kunnen dragen en dus weg te nemen van de mensheid als zodanig. Dat kon alleen maar doordat God zijn zaad bracht in die mens. Alle mensen, en God is de mannelijke kant, dus die brengt dat zaad, die verwekt. En dus betekent ook dat vervolgens, als wij wedergeboren worden, als wij geroepen worden en we willen werkelijk die weg gaan, stellen we ons daarvoor open, wij erkennen onze zonde, tenminste daar mogen we van uitgaan, dat een mens dat doet. En niet, als je de Heer aanneemt, dan is het goed. Nou, daar gaat wel wat aan vooraf, voordat je de Heer aanneemt. Je zult werkelijk met alles moeten breken en alle keuzes erin maken. Maar goed, dan komt het zover, dan komt God met zijn geest. Eerst zitten we onder de macht van een andere geest, van een andere macht in deze wereld. Dan komt God met zijn geest in ons. En dus is dat nieuwe wat in ons gekomen is, dat is uit God. Het stoffelijke, dat moet nog afsterven. Maar de bedoeling is dat God nu door zijn geest meer een ontwikkeling en groei in ons leven krijgt, waardoor hij ons langzaam maar zeker kan besturen en hij ons ook leert om bepaalde dingen te laten of los te laten of hoe dan ook. Nou, dat is de strijd die ieder zo heeft. Maar het betekent wel dat niet ik als mens met mijn lichaam enzovoort nieuw ben, dat moet sterven of verandert ooit in de toekomst, maar hij kan wel met zijn geest door mij heen, door ons heen, kan hij zijn werk doen naar buiten toe. Nou, dat is dus het begrip zonen van Adam. Dus heb je daar tegenover staan, zonen Gods. En zonen Gods, dat zijn gelovigen. Ik zal er toch maar even, even naartoe. Wat zeg je? Romeinen. Ik zat al in. Ik dacht in 8 te kijken, maar ik zat in 7. Maar goed. Vers 12 en volgende. Nou, 11 er even bij. Romeinen 8. Romeinen 8, vers 11. En wanneer de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, en bij wedergeboren, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u inwoont. Romeinen 8, vers 12 nu. Wel nu dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, maar want indien gij naar het vlees leeft, dus mijn eigen belevingen, gedachten en gevoelens alleen nog maar als norm neemt, dan zul je sterven, dan raak je de relatie met God kwijt. Niet in de zin van dat je eeuwig verloren bent, maar wel dat de Heilige Geest zijn werk niet kan doen. Maar indien gij doorgeest, dat is echt belangrijk wat hier staat, indien gij doorgeest, de werkingen van het lichaam dood, de praktijken van het lichaam dood, zult gij leven. Wie doet het nou? Dat is het mooie, dat God zegt dat wij dat doen, maar zegt ook dat de geest dat doet. Maar de geest doet dat wanneer wij daarmee akkoord gaan. Indien gij door geest, dat is de manier, de werker die dat doet in ons, de werking van het lichaam dood. Als je dat door geest weglaat, dan moet je zelf van alles doen. Dat zijn het goede werken. Goede werken die prestaties zijn en die onder mijn eigen mogelijkheden vallen. En daar heeft God niks aan. Want dat zijn weer die die dingen die wij nu ook zien, die arbeid waarmee men zich aftopt onder de zon enzovoort, waarin prediker van gezegd wordt, het is allemaal ijdelheid. Het heeft helemaal geen zin. Dus aan mijzelf werken vanuit mijzelf, het heeft ook helemaal geen zin. Zeker niet wanneer ik dus denk dat ik mijn lichaam en mijn hele bestaan zelf beter kan maken. Dat wordt hem niet. Want God zegt dat hij onze sterfelijke lichamen, dat wil zeggen die geneigd zijn om alleen maar gericht te zijn op deze wereld, levend maakt, dat wil zeggen bruikbaar maakt voor zijn dienst. Nou, vers 14. Want allen die, dat zoveel en als is zelfs allen die, dat is dus niet iedereen, maar ieder die, allen die door geest Gods zich laten leiden, dat is wat hier staat. Dat heb je ook, je gaat ermee akkoord. Je kruisigt je bestaan, zodat de geest zijn werk kan doen. Die zijn, en dan moet je even veranderen in de Bijbel, zonen Gods, geen kinderen. Zijn zonen Gods. Daar bouwt God zich namelijk in die personen. Want je laat je leiden door Gods geest. Dus Gods geest gaat in jou een opruiming beginnen. Gaat je ook duidelijk maken dat bepaalde dingen wel kunnen of bepaalde dingen moeten. Of die richting uit moet. Die zijn zonen Gods. Want jullie hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw bang te zijn, van vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest. En nu moet je duidelijk eventjes een correctie aanbrengen. Tot stelling van zoon. Niet aanneming. En er zijn leringen die zeggen dat je een geadopteerd kind bent. Niet een echte, maar geadopteerd. Dat zou betekenen dat die geest van God, nou ja, die komt eigenlijk niet helemaal van God. Want geadopteerd betekent dat het helemaal niet vanuit de eerste situatie komt, maar een compleet nieuwe tweede situatie, in wat voor zin dan ook. En ook zonder dat de werking van God er op de een of andere manier toe doet. En een zoon is degene die verwekt is door. Dus betekent dat, een zoon van God is iemand die verwekt is door de geest van God. En dus is dat niet een aangenomen kind, dat is een echt kind. Door wie wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij, nou hier, zonen Gods zijn. Geen kinderen, zonen. Dus dat de mogelijkheid voor een erfenis erin zit voor ons. En wanneer wij zonen zijn, kun je zien dat men dat niet helemaal begrepen heeft in de tijd. En waarom zou men dat doen? Waarom zou men ze vertalingen geven als kinderen?
Misschien is er wat tek naar.
Ja, indien wij. Dat zijn kinderen, ja. Dat bekijk ik dan nog even. Dan, die geest getuigt met Gods geest dat wij kinderen, als het kinderen God zijn, kinderen nog zijn, dan is sowieso toch de geboorte vanuit God. En dan zonen, gaan we even terug, dan betekent dat zonen vooral diegenen zijn die zich vervolgens ook door God laten leiden. Dus je bent een kind en je moet ook groeien tot zoon. Dus betekent dat dat het zoonschap in principe aanwezig kan zijn, maar voordat God zich helemaal kan bouwen, hebben wij een opvoeding, een groei, een ontwikkeling nodig. En vandaar dan vermoedelijk dat daar toch inderdaad kinderen staat. Maar indien wij kinderen zijn, staat ook Tekna.
Ja.
Oké. Dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat betekent, en dan krijg je hetzelfde weer, mits wij, zo wij anders betekent, mits wij met hem samen lijden, opdat wij ook mede met hem verheerlijkt mogen worden. Dat is het doel. Het doel is dat de Heer Jezus graag de erfenis, namelijk die hele nieuwe schepping en alles wat ermee te maken heeft, ook het oordeel in zijn woord, niet alleen uitvoert. Hij wil graag er ook mensen voor hebben, maar die mensen moeten daar ook bekwaam in zijn. Dus moeten ook leren in het aardse bestaan, langzaam maar zeker los te komen. Ja, van de gevangenschap waarin je dus zit, omdat de omgeving en de wereld vaak zoveel indrukken op je geeft. Dat is het hele probleem. De Bijbel zegt eigenlijk ook met prediker, al die indrukken die op je afkomen, het oog wordt niet verzadigd van het zien, het oor wordt niet verzadigd van het horen. Al die indrukken die op je afkomen, die bepalen zoveel. En de bedoeling is dat het niet zo gaat zoals we dat tot nog toe altijd
meegemaakt hebben. He, dus het is, bij de zondaar is het zo dat alles, hun ogen werden geopend en ze zagen dat ze naakt waren. Dus vanaf dat moment is de omgeving die in die mens indrukken geeft en dus de beïnvloeding geeft. En nu komt God met zijn geest in die gelovigen, opdat hij anders leert zien.
Dat is het verhaal van blinden die ziende gemaakt worden.
Want nu de mensheid alleen nog maar afhankelijk is van wat zij zien, betekent dat in de praktijk ook dat ze zich daardoor laten leiden. Dat kan ook niet anders. Maar leert God ons door zijn geest hoe de gang van zaken in deze wereld is? Onder andere dat wat de mensheid ziet blind is, dat de wijsheid die de mensheid heeft op grond van wat zij zien, dat dat niet afhankelijk meer is van hun geloof in God, maar afhankelijk van hun waarneming. Een waarneming die gebaseerd is op wijsheid van de mens zelf. Dat wordt bewierookt, hè, want God kun je niet zien, dus die kan het niet geven. Met alle gevolgen van die. Het is de bedoeling dat God ons laat ontdekken dat al die dingen in deze wereld die invloed uitoefenen op de mens en die je soms ook in situaties brengt die je eigenlijk helemaal niet wilt, dat die omstandigheden ijdel zijn, leeg, zinloos, geen doel. Want God zit daar niet in. Dat is het hele verhaal. En dat is ook wat hier dan wordt aangegeven met die zonen van Adam, om weer even weer terug te gaan naar Prediker. Het gaat niet hard, maar wel gedegen, zeg maar. Dus, het gaat ook om onderzoek, precies, wat ik net zei, ja, het gaat om naspeuren. Onder de hemel, deze moeilijke bezigheid, deze lastige, kwade bezigheid, besogne is het in het Frans, heeft God aan de mensheid gegeven, aan de zondige mensheid. Wat is dus de bezigheid? De zinloosheid en denken dat je er wat van weet. Wijsheid die gebaseerd is op de aarde, niet meer op God. God heeft die moeilijke, dus die zinloze bezigheid aan de mensheid gegeven. Om zich daarin af te tobben. Dat beeg kan ook. Bekommeren is nog te zacht uitgedrukt. Aftobben. En bedoel, er zit van alles in. Dan kun je lichamelijk aan iemand aan zijn eind komen. Je kunt ook, dat zie je tegenwoordig steeds meer, allerlei omstandigheden waardoor een mens geestelijk aan zijn eind komt. En dus in weet ik wat voor depressieve toestanden kan komen, in wat voor vorm dan ook. En wat heeft die dan nou, wat heeft dat nou voor zin? Waarom geeft God die mensheid nou zo over om zich dan maar met dingen af te tobben wat helemaal geen zin heeft? Wat helemaal geen doel heeft. En de mensen die denken dat ze geweldig zijn. Totdat ze gestorven zijn. Ze komen in dodenrijk. En ze komen erachter dat ze helemaal niks meer hebben. Helemaal niks. Dus alles is verdwenen van wat ze dachten aan geweldige dingen te kunnen organiseren. God heeft die bezigheid aan de mensheid gegeven. Ik moet dan weer even naar Romeinen 8. Want daar zit diezelfde tekst weer in. Er staat het woord Elohim. Dat wil zeggen dat is de God als schepper. Je hebt ook Jehovah. En dan is het de God of Yahweh of Jehovah. Dat is de God die meegaat met zijn volk of met de gelovigen. Dat is de God in relatie. Maar dat is, het gaat hier niet om God in relatie. Het gaat gewoon om God als de schepper. En in Romeinen 8, vers 18 en zo. Daar zien we staan, want ik beschouw het zo, ik houd het daarvoor, dat zeg ik, beschouw het zo, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat wil zeggen de rampzalige toestanden waarin deze wereld zich bevindt, niet opweegt tegen, dat is een mooie vertaling van de nieuwe vertaling, tegen de heerlijkheid die ons zal worden geopenbaard. Het lijden van de tegenwoordige tijd heeft ook mee te maken dat waar je echt als gelovige wilt leven, dat eigenlijk in deze wereld nauwelijks kan. Ook hier niet. Want als je werkelijk gaat getuigen voor je geloof, dan word je afgebrand op alle mogelijke manieren. Heel vaak is dat zo.
En hoe komt dat? Omdat het in deze wereld absoluut is van alles toegestaan. Behalve wanneer je werkelijk met de dingen van het geloof omgaat. Dan hebben we het hier in Nederland nog betrekkelijk goed. Maar er zijn landen waarin dat dus absoluut verboden is. En waarin mensen eigenlijk snakken om te gaan vluchten en te verhuizen. Want er is niet te leven. En er is een enorme druk op. Die druk ligt er bij ons ook op. Zij het op een nog iets andere manier. Maar het lijden heeft ook te maken met het feit dat wanneer ik de Heer wil volgen, dan kom ik mezelf ook heel erg tegen. Dan kom ik tegen dat ik dus dingen doe die ik niet wil. Dan kom ik dus dingen tegen die ik graag aan de kant wil hebben in mijn leven en waar ik gewoon te zwak voor ben. En dan zit ik me af te vragen hoe ik daar nou van af moet komen. En dan krijg je dus een strijd, een gebedsstrijd, strijd om het geloof. Want als ik dan zie dat sommige dingen zomaar niet verdwijnen, dan is het strijd of ik dan nog wel vasthoud aan de belofte dat God zegt dat waar je trouw in bent, dat hij door zijn geest de werking van het lichaam doodt. Dat wil zeggen dat ik er dus niet meer van afhankelijk ben. En ik kan er dus ontzettende verdriet over hebben dat dan sommige zaken in mijn leven niet of nog niet veranderd zijn, want dat nog moet je altijd in de gaten houden. En toch kan hij met je werken. Toch kan hij met je werken, alleen hoe, weet je niet dan. En dat is wel weer goed. Want als ik dat weer weet, word ik weer hoogmoedig en dan ga ik weer precies zoals de mensen, de zonen van Adam handelen. Dus dat moet ook weer niet. Nou, de heerlijkheid die geopenbaard wordt. Want de schepping, beter nog dan schepsel, met een opgestoken hoofd verwacht de openbaring, de zichtbaarmaking van de zonen gods. De zonen gods, de zonen van God, die zijn nu dus wat? Als de schepping, ja, als ze ooit geopenbaard worden, betekent dat ze nu dus verborgen zijn. Dat betekent dus ook, zegt Paulus in Colossenzen, uw leven is met Christus verborgen in God. Laat je er nooit toe verleiden door te geloven in die boodschap van je moet je christen zijn nu uitstralen. Of je moet nu duidelijk laten merken dat je christen bent. Dat is opgejaagdheid, want dan denk je bij jezelf, wat moet ik dan doen? Moet dat nou wel, moet dat niet? En dan komt het van jezelf uit, omdat het een prestatie is die je dan kennelijk moet doen. Het christen zijn betekent dat je Christus in je leven toelaat en dat betekent dat je van je eigen troon afgaat. Dat betekent dat niet jij de bepalingen hebt, maar de Heer. En dat is een ontwikkeling. Dus hoeft een gelover ook nooit direct bij de eerste beste confrontatie die hij heeft, omdat dingen in je leven niet direct zo gaan als je zou willen, dan zo in de war te zijn en zo angstig te zijn van zou het nog wel goed gaan met mij of zo. Prima. Het enige nare is dat ik nooit kan beoordelen hoe ver ik ben bij de Heer. Maar ik beoordeel mezelf ook niet, zegt Paulus. Dat mag je ook leren. Ik beoordeel mezelf ook niet. Degene die mij beoordeelt is de Heer. Nou, dat scheelt al een stuk. Als je zelf niet meer hoeft te beoordelen, hoef je ook niet de hele tijd te letten op, doe ik het allemaal wel goed of niet. Maar dat zit in het vlees. En er is maar één God van deze eeuw die het prachtig vindt wanneer je op die manier leeft. Maar dat staat hier, want de schepping is aan ijdelheid, zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om dienstwil en dat de wil van hem, dat dienst mag je wel in de hoofdletter zetten, want het is God namelijk die dat doet. Maar omwille van hem die het daaraan onderworpen heeft. God heeft ervoor gezorgd dat deze wereld dus zinloos is. Dat je altijd weer iets nieuws moet doen. Heb je iets bereikt, nou, dan kun je eventjes trots wezen en dan moet je weer verder. Want het gaat weer door, het gaat weer door. Het is weer oud en dan moet je weer opnieuw. Er is nooit een eeuwige waardering in wat voor zin dan ook. Het is altijd weer, dan is het geweldig, dan lijkt het geweldig mooi. En je kunt daar even van genieten en dan is de glans er weer af. Dus betekent het dat alles aan die ijdelheid onderworpen is. Want dan is het geweest en dan, ja, daar kun je dan van profiteren een momentje. En dan gaat het weer door. Dan komt er weer een nieuwe situatie. Dan moeten mensen weer zoeken naar nieuwe vervulling. Ja, en als je dat dan niet hebt, nou ja, dan moet je dus zorgen dat je een systeem creëert. En dat is de Satan die dat doet met zijn goden. Die een systeem creëren waardoor de mensen het gevoel krijgen dat ze functioneel zijn. Dat ze werken en dat ze goed bezig zijn in deze wereld. En de Bijbel geeft daar juist een heel ander beeld op. Om even te kijken bij Psalm 127.
Ik merk trouwens dat als ik met prediken bezig ben, dat ik ontzettend vaak ook in de Romeinen toe moet. Om uit te leggen hoe het dan wel zit. Maar goed, dat zal de heer wel goed vinden. 127. Daar mag u even de pen bij halen. Een lied Hama Alot, dat is prachtig. Dat zijn een hele zooi van die Hama Alot liederen. En dat wil zeggen, dat zijn de liederen waarbij je van beneden naar boven gaat naar de stad Jeruzalem. Dat is dus hetzelfde als het volk dat als pelgrims opging. En dat is hetzelfde als Psalm 23, waarbij op een gegeven moment een kudde, onder leiding van de Heer, eerst bij de lage wateren zit en dat is prettig en aangenaam enzovoort. Maar dan moet die kudde weg, die moet naar boven toe. Want als je schapen altijd laat grazen op één stuk, dan blijft er geen gras over. Dus dan, je moet ze op een gegeven moment leiden, moeten ze naar boven toe. De meesten die vinden het prettig om in de dal te blijven. En dan kun je je voorstellen wat er overblijft aan voedsel. Dus dan moeten ze naar boven toe, totdat, eind van Psalm 23, het huis des Heren bereikt is. Dus die weg van die Hama Alot zijn allemaal psalmen hoe je op weg verder gaat vanuit de aarde naar de hemel toe. Hoe je meer jezelf naar God toe kunt groeien. Nou, dus als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs tobben de bouwlieden daarover. Als de Heer de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs, dat is datzelfde woord als ijdel. Hè? Het is tevergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft en dus eet brood met smarten. Dus dat kost je lichamelijk inderdaad wat. Het is al zo dat we zeggen dat je zo slaaf bent van je werk, dat je niks anders meer kunt dan alleen maar bezig, alleen maar bezig. En dan staat er, het is zo dat hij zijn beminde de slaap geeft. Zo staat het in het Hebreeuws. Verder niks. Hij geeft zijn beminde de slaap. Dat woord slaap is in het Hebreeuws hetzelfde woord. Het komt maar één keer voor op deze manier. Met een eentje aan het eind. Dus dat is de slaap van God. Het is hetzelfde woord als verandering. Hij geeft zijn beminde verandering. Dus dat hij niet meer, dat hij eerst het koninkrijk zoekt en weet al het andere, dat zal God mij wel geven. Dus ik hoef daar dan ook niet over in te zitten, want ik heb voor morgen wel genoeg. Het kan wel eens wezen dat ik voor morgen niet de ideale situatie heb waarbij ik meer kan krijgen. Maar de Heer zorgt er altijd voor dat wij zijn zijn slaven, dus zorgt hij ervoor dat die slaven in het huis werk moet doen. Dus hij moet zorgen voor het eten, hij moet zorgen voor het onderdak. Dus dat, en hij zorgt ook voor het werk. En de bedoeling hiervan is dat duidelijk wordt dat wij als mensen geen slaaf van onze omstandigheden, van ons werk moeten worden. Want God zorgt ervoor. Maar wie, met wie begin je? Begin je met de Heer? Heer, bouwt u vandaag ook maar verder in dit huis? Bouwt u maar verder aan mijn leven, aan ons leven? Bouwt u maar verder aan deze dag wat er moet gebeuren? Of niet? Hij geeft zijn beminnen de slaap, zodat je niet je druk hoeft te maken over alles, hoewel je misschien best bezig bent, maar dat de druk die er ook op ligt van prestaties enzovoort, waardoor zoveel mensen afbranden, dat het voor de gelovigen niet geldt. Dat wordt weggenomen. Ja. Want die moeizame bezigheid, die kwade bezigheid heeft God aan de mensheid gegeven om zich daarin af te tobben. Waarom doen ze dat? Ja, opdat de mens op een gegeven moment het niet meer weet. Dan is hij de weg kwijt, dan weet hij het niet meer. En dan kan hij dus gaan schelden, dan kan hij dus de hele omgeving, kan hij dus beruzie of wat dan ook, of zeggen van het is schuld van die of schuld van die. Schuld van God, als God zus was enzovoort. Maar de bedoeling ervan is dat die mens leert dat hij geen macht heeft over zijn eigen bestaan. En dat hij dus iemand of een macht moet hebben die, aan wie hij zich kan toevertrouwen. Dus de moeilijkheid, de problematieken die er zijn, zijn nodig om een mens weg te drijven uit die onzekerheid van deze wereld en het te brengen in de handen van de Heer. Nou, dat is de bedoeling van vers 13. Nou goed, vers 14. We gaan hard, dat zie je. Ik zag al de daden aan, de werken, de daden, de prestaties, dat is een algemene term, die onder de zon, die men onder de zon deed. Die onder de zon plaatsvonden. En zie, het was alles ijdelheid en kwelling van de geest. Van de geest. Nou, dat is niet leuk als je dat moet horen. Als je zoveel prestaties hebt gedaan, dat is eigenlijk alles. Maar al het werk onder de zon. Nee, ja, staat er toch? Onder de hemel. Even zien hoor. Hier, onder de zon. Onder de zon. IJdel. Zinloos. Nou ja, dat is niks. Hoe komt dat? Omdat het enige wat zinvol is, van boven de zon moet komen. Niet onder de zon. Onder de zon is wat er ook gedaan wordt, wat er ook geporteerd wordt, dat heeft geen doel in zich. Heeft geen zinvolheid in zich. Ook al is het zo dat als je wat werk hebt, dat het inderdaad wel prettig is om dat te doen, zeg maar. Maar je moet altijd in de gaten houden dat het werk niet anders is dan dat het de mogelijkheid is om in ieder geval te leven. En om op de een of andere wijze dus voedsel te krijgen. Dat is eigenlijk de bedoeling. En het werk onder de zon is zinloos. Wat men dus ook presteert, heeft geen doel in zich. Je kunt het best wel eens een keer leuk vinden en wat voor ook, maar het heeft geen doel in zich omdat het zonder God gebeurt. Zoek eerst het koninkrijk en al dat andere, daar zorg ik voor. Dus God zorgt, ik ben ervan overtuigd, bij elke gelovige die zich aan de Heer toevertrouwt, die zorgt ervoor dat er eten en dat er drinken is. Dat die kan leven. En ook zo dat je ook nog niet in verschrikkelijke diepe armoede moet leven. Het kan wel eens wezen dat je kort wordt gehouden in bepaalde zaken. Waarom? Dat weet je ook niet, maar dat is zo. En om dan ook te leren dat God net zo goed jouw gever en jouw schepper is, dan wanneer het gewoon ruim is, dat is misschien makkelijker. Naarmate je minder mogelijkheden hebt, is de afhankelijkheid van God vaak groter dan wanneer je zoveel ruimte en mogelijkheden hebt dat er van alles omheen moet gebeuren en ik het weer zo druk krijg dat ik echt eens een momentje moet gaan zitten en moet denken, wie is hier nou eigenlijk bezig? Nou goed. En zie, het was ijdelheid en kwelling van geest. Het wordt al ijdelheid. Het is allemaal ijdelheid en kwelling van geest. En dat woord kwelling van geest, daar geven andere vertalingen anders voor. Dat kan ook wel eigenlijk. Kan ook. Geest en wind is hetzelfde woord. Geest, wind, dat is het woord ruach. Ruach.
Is er wel eens vergeleken dat degene die in de geest zin, net zoals van de wind, die weet niet waarvan die komt en waarvan die heen.
Ja, hetzelfde verhaal in Johannes 3. Ja. Zo is ieder die uit de geest geboren is, die uit de geest verwekt is, ze is als de wind. Je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet waar hij heen gaat. Je hoort alleen zijn geluid. Nou, het najagen van wind, als je dat zou doen, het najagen van wind, we zullen zo even komen wat dat dus is, dat is een hele mooie uitdrukking voor zinloos. Nou, het heeft werkelijk helemaal geen zin om je daar nou bezig mee te gaan houden, om je wind na te jagen, afgezien van het feit dat die in de regel nog sneller is dan jezelf. Maar waar moet je beginnen? Waar moet je eindigen? Waar moet je dat vastpakken? Het is de grootste onzin die je te denken kunt. Zegt dat aan iemand in de wereld, nou, jaagt die wind nou eens naar. Dan denken ze van, nou, dit is gewoon helemaal gek. En dat is ook zo, dat is ook de bedoeling hiervan. Als hier gezegd wordt, het is vertaald hier met kwelling van geest, dan is het woord kwelling eigenlijk iets te ruim. Je zou kunnen vertalen met het voeden van geest, of ook het gericht zijn, zo komen ze aan het najagen, gericht zijn op de wind. Dat is eigenlijk hetzelfde. In beide gevallen namelijk, of je het nu op de geest van de mens van toepassing brengt, of nu op de wind in de algemeenheid, in beide gevallen is het tamelijk dom om dat te doen. Afgezien van het feit dat dat vaak ook niet voor zal komen. Alleen, als die bezigheid, die drukte waar mensen zich mee bezighouden, eigenlijk niks anders is dan dit, dan is het nu wel duidelijk dat God daarmee nog eens tot uitdrukking brengt, dat het helemaal zinloos is om je bestaan daaraan te gaan verbinden. Dat wordt hier in Prediker heel duidelijk gemaakt. God heeft die bezigheid gegeven aan de mensen. Die bezigheid om zich af te tobben in alles. Maar wat ze doen is eigenlijk niks. Het stelt niks voor, want het heeft helemaal te doen. Ze kunnen niks te pakken krijgen. Uiteindelijk kun je een aantal dingen hebben. Maar ja, als je rijk bent, dan ben je het ook weer kwijt. Want dan zijn er weer dieven die graven weer in. Of die komen s'avonds net voordat je naar bed gaat en halen de hele bovenverdieping overhoofd. Hoe je het dan ook maar noemen wilt. Maar alles wat je dan hebt, moet je dan ook weer verdedigen. Ik heb ooit een keer iemand. Het was een broeder die gelukkig niet daar vast zat, maar die had nog wat mogelijkheden, financieel ook in de heren ben. Als je veel geld hebt, zit je met het probleem dat je het allemaal moet gaan verdedigen. Je moet massa's uitgeven aan camera's, aan zoomers, aan weet ik wat allemaal meer, aan files en hoe je het ook noemen wilt. Hij zegt, en voordat je het weet, zegt hij, hou je niet eens zoveel meer over, zegt hij. En dan denk je, waar heb je het nou eigenlijk voor gedaan? Waar heb je het nou eigenlijk voor gedaan? Dus betekent dat al die dingen, als je dat doet om je eigen rijkdom te verdedigen, en dat zal ook wel moeten in deze wereld, want ja, er zijn altijd mensen die niks doen, en dan moeten ze ook ergens een cent vandaan krijgen. Dus dan denken die mensen denken dat een eerlijke verdeling is. Maar de Bijbel geeft gewoon aan dat het zinloos is. En dat die term, dat vind ik toch wel aardig om nog eventjes wat neer te zetten, dat kwellen van de geest, kwelling van geest, dat laat me even staan, het inhoudelijk klopt dat natuurlijk ook. Je zit je eigen geest eigenlijk alleen maar kapot te maken. Of het najagen van wind, dat heeft een getalswaarde van exact 490. En 490, dat is een heel mooi getal. Daar heb ik twee voorbeelden van en dan sluiten we daar ook maar weer mee af. Zie ik wel, want 490, Daniël 9. Kijk, een getalswaarde geeft dus een diepere laag aan de betekenissen. Geeft nog eens een keer een extra dimensie eraan. Daniël 9. Vers 2. Komt ook nog. Daniël 9. In het eerste jaar van zijn regering, van Ahasveros, merkte ik, Daniël, in de boeken dat het aantal jaren van welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in de vervulling van de verwoesting van Jeruzalem, 70 jaar was. Dus 70 staat in de schrift vaak voor verwoesting, op zich al, 70. Nou, dus 70 is de uiterlijke vorm van verwoesting, en dan kan het volk terug, dus het is in ballingschap, zou je kunnen zeggen. Dus 70 heeft te maken met een totale volheid, een volledigheid. Dat je ook 70 apostelen hebt na de 12, enzovoort, en zo heb je 70 volkeren, enzovoort in de schrift. Dus dat komt voort als een begrip van volledigheid. Na die 70 is die tijd, in dit geval die 70 jaar in ballingschap, voorbij. Dan kunnen ze terug. De meeste Joden doen dat niet, omdat ze weer gefortuneerd zijn geraakt. Maar goed, ze konden terug. En dit is om dat volk weer tot leven te brengen, tot de realisatie van, denk eraan, je bent weggestuurd omdat je niet hebt geluisterd naar God. Dat staat er ook inderdaad, 70. Maar, nu zat hij zich af te vragen van, hoe zit het nou met de toekomst? Nou, daar heeft hij de Heer om gevraagd. En vers 21, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, mooi hè, Gabriel, Gabber, zijn vriend, dus een vriend van God. Gabriel, dus een vriend van God. Ja, is, heb je ook weer zoiets, het woord Gabber. En El is God, dus betekent de Gabber van God. Nou ja, goed, Gabriel. En die man, zo noemt hij het dan, want hij toonde zich als man natuurlijk, die kwam snellijk aangevlogen, mij aanrakend omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en sprak tot mij en zei, Daniel, ik ben nu uitgegaan uit de hemel om u de betekenis te doen verstaan. In het begin van uw smekingen is het woord uitgegaan, ik ben gekomen om u dat te kennen gegeven, want u bent zeer gewenst. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. 70 weken, en dat woord weken staat zevens, 70 maal 7, zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te verzegelen, te verbergen, om de ongerechtigheid te verzoenen, dus, en om een eeuwige gerechtigheid te brengen. En om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de allerheiligste te zalven. Dat is de Heer zelf. Weet dan en versta dit. Vanaf het moment dat het woord is uitgegaan om terug te keren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst, zijn 7 weken, dat is om terug te keren, en tot op Messias de vorst, en 62 weken. Dus 69 in totaal. En het paleis en de wijken zullen worden herbouwd, doch in benauwdheid der tijden. En het merkwaardige in deze situatie is dat na die 62 weken wordt dan de Messias uitgeroeid enzovoort. Dus 70 zevens. In totaal, die zevens wil zeggen, het is een week, het is een jaar, 70 maal 7 is 490 jaar. 490 jaar gaat ertussen. En dat is vanaf het moment dat Nehemia de opdracht kreeg om uit Babel weg te gaan, tot op Jezus, was 69 weken. Dat is dus 483 jaar. Nou, moet je kijken wat hier dan staat. Na die 62 weken, dus ook die andere, dus na die 69 weken in totaal, zal de Messias uitgegooid worden. En hij zal niet hebben, staat er. En het zal niet voor hem zijn. Het koningschap zal niet voor hem zijn. En het volk van de vorst, die wel komen zal, de vorst is Satan en het volk wat komt in de Romeinen, die zal de stad en het heiligdom vertreden, trappen. En zijn einde zal zijn, het einde van die stad namelijk, haar einde, het einde van die stad, zal zijn in een overstromende vloed, overstroming eigenlijk, dat we zeggen massa's legers die erop afkomen. En tot het einde toe zal er krijg zijn vastelijk besloten verwoestingen. En hij, die vorst van het volk, die komen zal, dus niet met een hoofdletter, maar met een kleine letter, dat is de Satan namelijk, die zal met velen, het met de velen, met de meesten, het verbond versterken. 1 week, daar hebben we hem weer. 1 week. Dus het is merkwaardig. Hij zal op een gegeven moment weer komen en dan heb je nog 1 week. Die laatste 7 jaar. In die tussentijd wordt het niet geteld. Er wordt gewoon overheen gelopen. Er is alleen verwoesting, er zal zijn tot het einde toe. En dan komt die 1 week nog. Dat is dus zodat uiteindelijk die 490 jaar vol zijn. Wat moet er dan in die 490 jaar gebeuren? Nou, dat staat in vers 24. Over uw volk, dus Israël, en over de heilige stad, Jeruzalem, om de overtreding af te sluiten. Daarmee zijn de zonden van het volk en de stad voorbij. Om de, oh, dat staat er al, de zonden te verbergen, onder het bloed van de Heer uiteraard, en om de ongerechtigheid van het volk te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen. En om gezicht en profeet te verzegelen, wil zeggen, dan komt uit wat zij hebben gezegd,
en om de Allerheiligste Jezus Christus te zalven tot koning. In die tussentijd leven wij, of de gemeente. In die tijd is Israël lo ami, niet mijn volk. En dat wat niet mijn volk was, zal genoemd worden mijn volk. De heidenen, de joden, tot wedergeboorte gekomen. Dat is het volk God. Dus het volk Israël als natie is niet het volk Gods. Het volk Gods is iedereen die vanaf de uitstorting van de Heilige Geest tot aan de opname, het zij Jood, het zij niet Jood, samen één volk zijn geworden in Jezus Christus. Namelijk de gemeente, namelijk die kudde, die hier heeft, een kleine kudde is het ook, die gemeente, dat is het volk van God nu. En dus heeft God dat volk voorlopig verstoten. Maar niet voor altijd, zegt Paulus in Romeinen 9. Maar heeft het volk voorlopig verstoten. Dus alle vernietigingen, verwoestingen die de Satan aanricht, lees maar bij Hitler en weet ik wat ook in de loop der eeuwen, om dat volk te verdelgen, dat zal niet doorgaan uiteindelijk, omdat God zegt, daarna komt nog een week. Satan weet donders goed hoe het plan van God is. Dus hij roept een religie in het leven die er niks anders doet dan eigenlijk alleen en maar zijn om de Joden te vermoorden. En die religie, die steunt dat helemaal omdat die uitgaan van het feit dat zij voortkomen van Ismaël. En dat was de beloofde van God. En niet Isaac. Dat was niet de beloofde. De Bijbel zegt dat Isaac, en uit Isaac het volk Israël, het beloofde volk is. Maar de tegenstander schuift dat handig even opzij en die zegt het is een ander. Dus denkt men in die islamitische wereld dat zij dat zijn. En dat is natuurlijk de grootste misser die men kan denken, maar ja, of hoe je maar weer opgevoed bent. Hoe dan ook, die tussentijd wordt niet meegeteld, wordt gewoon overgeslagen. Je zou kunnen zeggen, het is alsof die profeet zo kijkt en alleen de topjes van die bergen ziet. En wat ertussen is, want als je dan die bergen op afstand ziet, dan denk je, nou, die zitten echt vlak bij elkaar. Totdat je dus daar naartoe loopt en dan lijkt er nog wel een aardig groot gat van 2000 jaar in te liggen, zo ongeveer. Dus die tijd is het. Kunnen jullie zich voorstellen dat deze tijd van de gemeente, laat ik het zachtjes uitdrukken, wel bijna voorbij is? Dat geloof ik zeker. Want die tijd dat God zijn volk weghaalt, opneemt en dan vervolgens met het volk Israël weer gaat beginnen, was beloofd, was door al de profeten beloofd. En die ene moment van Jezus wordt ook genoemd in de Bijbel. Maar daar moet ik me even opzoeken, want dat moet ik uit hoofd en ik weet niet alles uit hoofd. Intocht in Jeruzalem. Nou, dat is dus allemaal aan het eind van de evangelieën. Dus daar kan iedereen even wat kijken. Dan gaat de Heer de stad Jeruzalem in. En dat zal wel in Lucas staan, denk ik haast. De intocht in Jeruzalem. Even kijken, sluit de doden. Intocht in Jeruzalem. Ja, dat zal heel goed kunnen. Lucas 19. Ja, vers 42, 41 en 42 van Lucas 19, dankjewel. En als hij, Jezus, dicht bij de stad kwam en dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Zo verschrikkelijk gingen die fariseeën en schriftgeleerden tekeer, dat ze het hele volk praktisch, het hele volk, op een zijspoor hebben gezet, alleen door hun eigen hebzucht, en een andere religie hebben gegeven dan die eigenlijk zou moeten. Och, en hij zei, och, ik wou wel dat jullie nu nog door hadden, ook nu nog, op deze uw dag, de laatste dag van die 483 jaar. Hier stopt de klok van die weken, hetgeen tot uw vrede is.
maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen van alle kanten benauwen en zullen u tot de grond neerwerpen en uw kinderen in u, en ze zullen u van steen op steen niet laten, daarom dat gij de tijd van uw bezoeking, dat God hen bezocht, om te zien hoe ver zijn ze, hebben ze niet bekend. Op die dag was de laatste dag van die 483 jaar. Hier stopt de klok. En die klok gaat weer lopen. Na een uurtje gemeente. Oh ja. Oké, wat zie je?
Waarom 7 en 62
divideren? De 7 heeft te maken van het woord van de uitgaat tot het herstel van Jeruzalem. Dat is één periode. En van het herstel van Jeruzalem tot aan de Messias. Dat is 62. Dat verdelen ze dus in 2 periodes. Maar in totaal is dat dus 69 jaar.
Eind van 483. Ze wordt wel gesproken over de vernietiging van de Messias. Zou dat niet ook het kruis kunnen zijn? Of is het vanaf het moment dat ze...
Nee, tot op Messias de vorst. Nee, de kruisiging kun je niet in meetellen. Het gaat om het oordeel wat over het volk ligt. En het oordeel wat over het volk ligt is dus de macht van de zonde. Is dus het egoïsme waarmee dat volk zelf loopt. En dat is in die laatste week in de toekomst ook nog zo. En na die 7 jaar komt de Heer op de Olijfberg en dan gaat er vernieuwing plaatsvinden. En die hele tijd bij elkaar is 490 jaar. En 490 wil dus zeggen leven in de macht van de zonde. Leven onder de macht van de zonde. En heb je, als je dus onder de macht van de zonde leeft, wat heb je dan nodig om bij God te kunnen komen? Vergeving. Vergeving. Want, dat zien we dan staan in Matteüs 18. Vers 20 en volgende. Toen kwam Petrus tot hem en hij zei, Heer, hoe vaak zal ik mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? 7 maal? Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7. Dus 490 maal. Wat doet de mens dus? Je gaat tellen, ik heb hem nu vergeven, ik ga hem nog een keer vergeven, en dan ga je net zo lang door, totdat je hem 490 keer hebt vergeven, en daarna hoeft het niet meer. Wat zeggen mensen dan over het algemeen? Je moet hem altijd vergeven. Dat staat er ook niet. Waarom staat er dan die 490? Nou, het wijst naar deze periode van 490, zoals God het volk Israël, dat in ontrouw is en in zonde, als het zich bekeert, vergeeft, altijd maar weer. Zo moet de apostel ook altijd maar weer degene die gezondigd heeft onder het volk van God, maar tot inkeer komt, weer vergeven. Zonder te denken van ja, dat moet ik nog maar zien. Dus dat kan, dat betekent dus bij die 490 jaar, wil niet zeggen dat je het hier ook niet 490 keer moet doen, maar het is de uitdrukking van zolang hij onder die macht van die zonde zit, heb je veel aan kracht en mogelijkheid van de Heer gekregen om te vergeven. En God ziet dat dan niet aan. Voor God is het weg. Als ik vergeving aan iemand schenk, dan betekent dat dat het voor mij weg moet zijn. Is het dat niet, dan is het geen vergeving. Dan betekent dat heb je het snel gedaan. Want dan ben je er emotioneel nog aan vast. Dan heb je daar lange tijd voor nodig. En de Heer erom vragen om dat te kunnen doen. En ik ben ervan overtuigd. De Heer is bij macht om je dat in één keer te laten zien. Maar goed, de 490, daar gaat het nu om. Oftewel het najagen van wind. Dat is altijd maar onder de macht zitten van zonde. Altijd maar onder de situatie zitten waarbij jij vergeving nodig hebt. Dat is die 490, wat hier dus ook naar voren komt. En daarom zegt de Bijbel soms, naast de woorden die er staan, hè, het najagen van wind, of zeg maar het kwellen van je geest, die 490, zit nog een kleine stille dimensie van denk eraan, zo werkt dat. Dan komt dat met kwelt zijn geest,
En wij zitten onder omdat je onder die macht zit van de zonde. En daar moet je onderweg. Dat is de bedoeling. De volgende keer hoop ik weer verder te gaan. Er staat nog wel wat in dat boek. Moet ik zeggen. Zo, meneer, dank. We danken u, Vader in de hemel, voor het feit dat u tijd geeft voor vergeving. Tijd om los te komen uit de banden van deze wereld. En dat u ons ook heel duidelijk wel ziet met onze zwakheid. Maar u roept ons op om u het werk te laten doen. En notabene, als u dat werk ook aan ons verricht, betekent dat meteen ook dat u dat nog op een bijzondere wijze waardeert. En ons daar zelfs, de gelovigen, dan ook daarover zelfs loon geeft. Het is kennelijk zo in die zondaarsmentaliteit dat je zelf van alles aan jezelf wil doen. Het is ook de prediking die je elke dag weer hoort. Via al de media die je maar denken kunt. Wat je allemaal wel niet kunt. En welke mogelijkheden je hebt om hier vanaf of daar vanaf te komen. Maar we moeten beginnen bij u. En we danken u dat u middelen hebt door de kracht van uw geest die al de menselijke mogelijkheden ver te boven gaan. En dat u ons ook duidelijk maakt vanuit uw woord dat we goed in de gaten moeten houden dat waar de wereld zich naartoe spoedt en wat zij als hoogstaand en belangrijk enzovoort vindt, in uw ogen dwaasheid is. Het is zelfs een slavernij om te moeten rondlopen in de wetenschap dat je kennis hebt die je niet hebt. Dat je in wezen niets anders hebt dan onzin, ijdelheid, leegheid. Dat het voos is, zonder wezenlijke inhoud. En dat wordt dan ook in allerlei omstandigheden in deze wereld ook altijd weer duidelijk gemaakt. Dat merken we zelfs soms ook dat dingen die zo prachtig leken uiteindelijk weer als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dan is hun waarde meteen weer weg. Daarom is het ook zo belangrijk om je bestaan, dat eigenlijk net zo is. Het is ook een bloem in het veld. En als het zover is, dan gaat ook die bloem weg en blijft er ook niets van over. Evengoed als het gras dat heden is en dan weer weggemaaid wordt. Dat wij goed beseffen dat ons bestaan in nieuwheid des levens is en dat dat voor u waardevol is. Dat het oude toch moet verdwijnen en dat ook ons lichaam aan ijdelheid onderworpen is. Maar wel met een hoop en met de verwachting dat u in ons lichaam, in ons hart, in ons binnenste een nieuwe schepping hebt geschapen. En dat die nieuwe schepping blijft. Waar het oude als een schil en als een schaal zal wegvallen, daar is het nieuwe wat blijft. Zo is het begonnen met onze Heer Jezus Christus, de eerste Adam, die nieuw leven en onoverwinnelijk leven heeft ontvangen door zijn trouw aan u. En zo is het met iedere nieuwe Adam, ieder die uit u verwekt is en geboren is uit water en geest. En die ook die weg met u verder gaat als kind, als zoon, opdat u in hem, in haar, u kunt bouwen. Want in Christus is nog mannelijk, nog vrouwelijk. En kan het aangesproken worden als zoon, omdat daarin een ander leven te kennen is, een leven dat zich niet meer afhankelijk stelt van de mannelijke vrouwelijke vorm die er in deze schepping nog is. We danken u dat we van u mogen leren. We danken u dat we mogen leren dat hoe negatief prediker ook schijnt, het geeft alleen maar aan dat u wilt dat die mensheid zijn doel niet zoekt in deze wereld. En wanneer die zoekt, tot de ontdekking zal komen dat het geen inhoud heeft of heeft gehad. Dat alle verwachtingen en alle hoop en alle liefde en alles waar een mens zich aan opoffert, zonder u ijdel is. We danken u dat we dan ook door Jezus Christus boven de zon mogen komen. Dat ons hemelse Jeruzalem onze plaats is, onze moeder, van waaruit wij de melk, de vaste voedsel, het woord, het leven krijgen, steeds weer. Omdat Christus daar aan de rechterhand van u zit, Vader. En we danken u dat wij in alle eenvoud, in alle oprechtheid van u mogen leren. Leid ons hier ook de komende week weer bij alles wat we hopen te doen. En laat het zo mogen zijn dat wij die slaap leren die u ons geeft. Zodat we niet afhankelijk zijn van de omstandigheden en van het werk, maar afhankelijk van u. En weten dat u voor oplossingen zorgt, daar waar wij het niet meer weten. We danken u dat we ons zo ook in alles aan u kunnen en mogen overgeven. In Christus onze Heer. Amen. Iemand voor